Goedenavond. Tjonge, wat bemoedigend om te zien dat er twee keer zoveel mensen zijn als de vorige keer. Dus dat is fijn. Ja, het was een beetje een bijzondere week voor ons, voor mij persoonlijk. Je hoorde het al net in het gebed. Inderdaad, mijn vader is overleden afgelopen zondag in de leeftijd van 86. En voordat ik hierheen ging, hebben wij als familie met elkaar nog even afscheid genomen van hem. En dat was heel indrukwekkend. Dus, en toen moest ik hierheen. Dat is eigenlijk best wel fijn, want dan heb ik mijn gedachten eventjes weer op het woord van God gericht. Tegelijkertijd werd ik gisteren door een broeder uit Werkendam nogal aardig agressief benaderd op YouTube. Ik weet niet of iemand van jullie dat gezien heeft. Maar mijn video's worden goed bekeken gelukkig. De korte video's over allerlei thema's. En eentje daarvan ging over de uitverkiezing. Nou ja, dan weet je het wel. En er is hier in Werkendam een gemeente sinds 2023 die nogal fel gekant is tegen de uitverkiezing. Nou is dat een heel mooi Bijbels thema. Daar kunnen we natuurlijk als broeders met elkaar over praten, maar dit was wel heel, ja, laat ik het even zo zeggen, niet vanuit Gods geest. Het was echt niet prettig. Dus al met al,
we komen ook in dit gebouw samen.
Oh ja, kijk aan. Ik dacht al, wat voel ik hier? Nee. Pittige week, maar we mogen met elkaar ons verheugen vanavond weer in Christus. Mijn vader was altijd tegen mij aan het strijden, want ja, ik kwam tot bekering in 1993 en hij was gereformeerd. En dan kun je nooit zeker weten dat je in de hemel komt, tenminste dat was hun opvoeding. En ik begrijp dat ook wel, achteraf gezien. Maar iedere keer als ik bij hem was en het onderwerp kwam weer ter sprake, dan gingen we soms hart tegen hart. Maar ik belde gisteren met een vriend van hem en die vertelde, joh, ik ben met je vader wezen wandelen. En toen heb ik hem gevraagd. Hij zat in een rolstoel. Geloof je dat het verlossende werk van de Heer Jezus voor jou persoonlijk is volbracht? Dan heeft hij wel volmondig ja gezegd. Dus dat was een hele troost voor mij. Tegen mij heeft hij dat nooit echt gezegd. Want hij vond mij eigenwijs en stellig. Maar hij is denk ik wel bij de Heer. Dat is heel fijn. En we gaan vanavond inderdaad lezen uit Hosea. Hosea 7. En onze broeder zei het net al. Het zijn pittige teksten. We zijn natuurlijk gewend om fijne, bemoedigende woorden te horen. Ik ben de goede herder enzovoort. En ik laat je nooit vallen. Niemand kan ze uit mijn hand roven. Dat is allemaal waar. Maar dit soort teksten, nou, die komen best binnen. Ik ga het voorlezen. Hosea 7. Best een aardig stukje. Uit de herziene Statenvertaling. Daar lezen we. Door de Heilige Geest geïnspireerd, zodra ik Israël genees, worden de ongerechtigheid van Efraïm en de slechte daden van Samaria openbaar. Want zij plegen bedrog, een dief breekt in, een roversbende plundert op de straat, maar zij zeggen niet in hun hart dat ik al hun kwaad in gedachten houd. Nu dan, hun daden omringen hen, ze zijn voor mijn aangezicht bedreven. Met hun slechte daden verblijden zij de koning, met hun leugens de vorsten. Allen plegen zij overspel, ze zijn als een brandende oven waarbij de bakker pas ophoudt met stoken als het deeg dat hij gekneed heeft door gezuurd is. Op de dag van onze koning maken de vorsten hem ziek met de gloed van wijn. Hij reikt spotters de hand tot zij naderbij kwamen. Was hun hart in hun arglist als een oven. Heel de nacht sluimert hun woede. S'morgens ontbrandt hij als een laaiend vuur. Zij zijn allen heet als een oven, zodat zij hun rechters verteren. Al hun koningen komen te val, niemand van hen roept tot mij. Efraïm met de volken vermengt het zich. Efraïm is als een koek die niet omgekeerd is. Vreemden verteren zijn kracht. Maar zelf merkt hij dat niet. Ook heeft hij grijze haren gekregen, maar ook dat merkt hij niet. Hoewel de trots van Israël tegen hem getuigd, hebben zij zich niet bekeerd tot de Heere hun God. In dit alles zochten zij hem niet. Efraïm is als een duif, onnozel, zonder verstand. Egypte roepen zij te hulp. Naar Assyrië gaan zij. Maar als zij gaan, spreid ik mijn net over hen uit. Als vogels in de lucht haal ik hen neer. Ik straf hen zodra er een zwerm van wordt gehoord. Wee over hen, want ze zijn van mij weggevlucht. Verwoesting over hen, want ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Ik zou hen wel willen verlossen, maar ze spreken leugens tegen mij. Ze roepen ook niet tot mij met hun hart. Wanneer zij wee klagen op hun slaapplaats om koren en nieuwe wijn, verzamelen zij zich. Maar tegen mij zijn zij weerspannig. Ik echter heb hun armen geoefend sterk gemaakt, maar ze blijven kwaad tegen mij bedenken. Ze keren niet terug naar de Allerhoogste. Ze zijn als een bedriegelijke boog. Hun vorsten vallen door het zwaard vanwege de gramschap van hun tong. Dit is tot hun spot in het land Egypte. Tot zover. De lezing uit Gods woord. Ja, broeders en zusters. God is liefde. Amen. En Johannes 4, vers 8. En Johannes 4, vers 16. In zijn liefde spreekt hij tot zijn volk. En liefde is niet altijd zalvend. Liefde is niet altijd betuttelend. Liefde zegt de waarheid. Om het volk terug te brengen tot zijn eigen hart. Dat zien we niet alleen in dit Bijbelboek Hosea, maar wij zien dat bij alle profeten. Liefde, de liefde van God is een heilige liefde. Een liefde die niet kan toestaan dat zijn kinderen leven en volharden in zonde. En wij leven, broeders en zusters, in de laatste dagen. Gelooft u dat? En in de laatste dagen zullen zware tijden zijn, zegt de apostel Paulus, want de mensen zullen met een schijn van godsvrucht de kracht ervan verloochenen. Exact wat hier ook in Hosea 7 staat, in vers 14, zij roepen ook niet tot mij met hun hart, wanneer zij weeklagen. Dus er is wel een uiterlijke godsdienst, een uiterlijk naderen tot God, priesterdienst, tempeldienst, maar het was niet met het hart en dat zien we vandaag ook. Vandaag zien wij in de christenheid zonde, dat goed gepraat wordt. Nou, misschien kunt u even met mij naar Jesaja, hoofdstuk 5. Jesaja, hoofdstuk 5. Daar lezen we het volgende. In vers 20, daar zegt de Heere God over zijn volk, tot zijn volk, en dat geldt ook voor u en voor mij vandaag, want wij zijn vandaag het volk van God, de gemeente, ga ik zo nog iets over zeggen. Er staat in vers 20 van Jesaja 5, wee hun die het kwade goed noemen. En het goede kwaad. Het kwade goed. Denkt u maar aan alle vormen van vrije seksualiteit. Daar ga ik ook nog wel zo meteen wat dieper op in. Dat is ineens goed. Maar het goede, de profeten die daar wat van zeggen, die zijn kwaad. Dat is vandaag. Toch? Als ik daar vandaag iets over zeg, krijg ik bijna overal problemen. Maar ik blijf het zeggen vanuit Gods liefde. Want God wil zijn volk rein en heilig voor zijn aangezicht hebben. Zoals zijn zoon, de Heer Jezus. U heeft 1 Johannes vorige keer behandeld. In 1 Johannes 2 staat geschreven in het woord van God, dat zoals hij gewandeld heeft, behoren ook wij te wandelen. Ik wil niet zeggen dat wij even volmaakt zijn als hem, maar dezelfde manier. In afhankelijkheid van zijn vader, zo wandelen wij in afhankelijkheid van de Heer Jezus. Maar de schrift zegt, wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad, die duisternis voorstellen als licht. Dat gebeurt vandaag in de christenheid. Maar wat doet dat nog met ons? Wat doet dat met u? Wat doet dat met mij? De duisternis voorstellen als het licht. Dat wat bij het rijk van de duisternis hoort, zonde, overspel, hoererij, bedrog, voorstellen als iets dat de Heer Jezus goedkeurt. Ik heb het vandaag nog gelezen. Van een dominee. Die letterlijk zegt dat Jezus zegenend zijn handen legt op elke broeder of zuster die dit soort leefstijlen hanteert. Dat is toch treurig, vindt u niet? Het licht als duisternis. Het licht als duisternis. Wat is het licht? Het licht is de Heer Jezus. Zijn woord is heilig. Zijn woord is liefde, maar die liefde is altijd in heiligheid. En vandaag leven wij, lieve broeders en zussen, in een tijd waarin het evangelie wordt verzacht en op een emotionele wijze sentimenteel wordt gemaakt. In plaats van dat het mensen oproept tot een stuk heiliging. Toch? Die bitter voorstellen als zoet en zoet als bitter. Bitterheid. We gaan zo wat voorbeelden horen. Paulus zegt, als hij het heeft over het verval, tegen Timotheus, maar jij. Dat geldt ook voor u en voor mij. Wilt u, wil ik een mens van God zijn? Wilt u in deze vervallen christenheid, het volk van God dat zich heeft afgewend van zijn woord, wilt u persoonlijk een mens zijn van God? Nou, daar gaat vanavond dit hoofdstuk over. Eerst wil ik even iets zeggen over het verschil tussen Israël en de gemeente. Dit is geschreven aan het volk Israël. In de tijd voor de wegneming door de Assyriërs. En Israël, broeders en zusters, is niet de gemeente. Dat weet u toch? Ook dat wordt vandaag niet meer gezien. Israël is een aards volk. Israël is een volk dat afstamt van Abraham, Isaac en Jacob. En elke Israëliet die natuurlijk geboren wordt uit een Israëliet is automatisch lid van dat volk. Het heeft niets te maken met eeuwige behoudenis, maar zij zijn een aards volk uitverkoren vanaf de grondlegging van de wereld met een aardse roeping. Een aardse roeping. Een licht te zijn op deze wereld straks als Jeruzalem hersteld wordt, gaat Zacharia over. Maar niet allen die Israël zijn, zijn Israël, zegt Paulus. In Romeinen 9, vers 6, dat wil zeggen, niet alle Joden zijn wat Gods hart betreft daadwerkelijk Joden. De lovers van God, dat betekent dat, hè, Jood. Voor God is een Israëliet iemand die het besneden is van hart. Maar het natuurlijke Israël zijn alle Israëlieten bij elkaar. De gemeente is wat anders. De gemeente bestaat uit mensen die opnieuw geboren zijn en de Heilige Geest ontvangen hebben. De gemeente bestaat uit mensen die zijn door de Heilige Geest verbonden met een hoofd in de hemel. De gemeente is een gezelschap dat is uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. Wist je dat? Voorbestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. God heeft dat voordat er zonde was al in zijn hart voorgenomen. Hij heeft u en mij al uitgekozen om deel te hebben aan de heerlijkheid van de Heer Jezus zonder onze verantwoordelijkheid. Is dat niet geweldig? Uiteraard moeten wij ook geloven. Dat is de andere kant. Maar de gemeente is één met Christus. Het lichaam van Christus. En bestaat enkel en alleen uit mensen in wie de Heilige Geest woont. Waarmee wij met elkaar tot één lichaam zijn gedoopt. En wij met hem verbonden zijn in de hemel. Is dat niet geweldig? Het was een verborgenheid van een eeuwen af. In het Oude Testament nog niet geopenbaard. En u, als u gelooft in de Heer Jezus, behoort tot het lichaam van Christus. U bent leden van elkaar. En onderdelen van zijn lichaam. Waarom? Om hem, het hoofd, te vertegenwoordigen. Zijn volmaaktheden tentoon te spreiden. Het leven van Jezus te openbaren in ons sterfelijk lichaam. Dat is de roeping. En God gebruikt daar zijn wegen voor die wij niet altijd kunnen doorgronden. Nou is dit hoofdstuk aan Israël geschreven. Maar, zoals we lezen in het woord van God, 1 Korinthe hoofdstuk 10 vers 11, het is hun tot voorbeeld gebeurd. Wij zijn in die zin ook het volk van God tegen wie hij wil spreken door middel van de profeten. En u kunt niet zeggen, ik behoor tot de gemeente, dus dit hoofdstuk gaat niet over mij. Het gaat ook niet over u, maar het gaat wel tot u. Want al wat van tevoren geschreven is, is geschreven dat wij door de hoop de schriften zouden vasthouden. Paulus zegt ook tegen Timotheus dat alle schrift is door God ingegeven, 2 Timotheus 3 vers 16, en is nuttig om te leren, om te weerleggen, om te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid. Nou, laten we beginnen met vers 1. God in zijn liefde spreekt vanavond tot u persoonlijk via dit woord. Zodra ik Israël genees, dat wil zeggen, ik spreek tot hun gewetens via de profeten. Iedere keer breng ik ze weer terug tot mijn wegen. Worden de ongerechtigheden van Efraïm en de slechte daden van Samaria openbaar. Ja, vandaag gaat het veel over genezing. Mensen willen graag genezen van lichaam. Maar Gods genezing gaat veel dieper dan dat. Een genezen persoon die onheilig leeft, is voor God veel minder waardevol dan een ziek persoon die heilig leeft. Snapt u wat ik bedoel? Genezing gaat over de ziel. Kijk maar even terug naar Jesaja. Moet u weer terug. Jesaja hoofdstuk 1. Daar leest u dat. Er staat in Jesaja 1, in vers 4. Overigens in dezelfde tijd geschreven als Hosea. Er staat: wee het zondige volk. Volk van zware ongerechtigheid, nageslacht van kwaaddoeners, kinderen die verderf aanrichten, ze hebben de Heere verlaten. De Heilige van Israël verworpen. Ze zijn vervreemd van hem, achter hem vandaan. En dan staat er dit, in vers 5. Vers 5b, heel het hoofd is ziek. Ziet u dat? Ziek. Vers 6, vanaf de voetzool tot het hoofd toe is er geen gezonde plek. Ziet u, dat is beeldspraak. Zonde is ziek zijn. Genezing wil zeggen wandelen in de wegen van de Heer. Dat kunt u met een ziek lichaam doen, met een gezond lichaam doen. Maar voor God is het veel belangrijker dat wat in de ziel gebeurt, want die dingen zijn eeuwig. En ons lichaam is maar tijdelijk. Maar alles wat gebeurt door Gods geest, heeft eeuwigheidswaarde. Daarom is het veel belangrijker dat wij streven naar een leven wat de Heer waardig is. Dan dat wij streven naar genezing. U mag natuurlijk bidden voor genezing. Dat is heerlijk als God geneest. Maar het is veel fijner en beter en hoger als u leeft naar zijn wil. Nou, terug naar Hosea 7. U ziet daar de vreselijke teloorgang van de zonde. Wat doet zonde, lieve mensen? Kijk er maar mee. Daar staat Hosea 7, in vers 1, in het midden. Zij plegen bedrog, een dief breekt in en een roversbende plundert op de straat. Zo gaat de zonde altijd. Het begint met een dief. Sorry, zij plegen bedrog, dat is nog stiekem. Dan een dief breekt in, dat is onfatsoenlijk. Brutaal. Maar als je op straat gaat plunderen, dan is dat anarchie. Zo gaat de zonde van kwaad tot erger. Zo geldt ook voor ons. De christenheid. Ananias en Safira gingen liegen tegen de Heilige Geest. Wat gebeurde er toen? Ze vielen dood neer. Dan in 1 Korintiërs 5 vers 1. Een man die met de vrouw van zijn vader slaapt. Dat wordt zelfs bij de volken niet genoemd, zegt Paulus. Dat is wel een stap erger, hè? En dan 2 Petrus. Mag ik even opzoeken. 2 Petrus, hoofdstuk 2. Daar ziet u De roversbende die plundert op straat. Daar ziet u hoe erg het gesteld is vandaag in de christenheid met sommige mensen. Die binnen zijn geslopen en die de genade van God veranderen in losbandigheid. Er staat dit. In 2 Petrus hoofdstuk 2, ik lees dat even voor uit de Telos vertaling als u het niet erg vindt. Er staat, deze echter als redeloze dieren die van nature voortgebracht zijn om gevangen en omgebracht te worden, zullen ook, daar zij lasteren in dingen die zij niet begrijpen, in hun eigen verderf omkomen. Het loon van de ongerechtigheid ontvangen. 2 Petrus 2 vers 12. Vers 13, zij achten de zwelgpartij overdag een genot. Zie je dat? Overdag. Niet meer stiekem. Niet meer inbreken, 's nachts, zoals een dief doet. Maar vandaag wordt in de christenheid de zonde openlijk gepresenteerd. En niemand, bijna niemand, zegt er meer wat van. Ze zijn vlekken en smetten en zwelgen en bedriegerijen als ze bij u brassen. Ze hebben overspelige ogen. Niet ophouden te zondigen. Zij verlokken onverstandige zielen. Onstandvastige zielen en hebben een hart geoefend en hebzucht. Verschrikkelijk. Kinderen van de vervloeking. Nou, vandaag las ik dus van een dominee van een bepaald kerkgenootschap die nu bezig zijn om homoseksualiteit gewoon open te stellen in de gemeente. Nou, dan zegt die meneer dit. Als God je een tegenover geeft. Nou, u weet wat dat is, hè? Een tegenover uit Genesis 2. Toen heeft God uit Adam Eva geschapen. En tegenover hem geplaatst. Een beeld van Christus en de gemeente. Maar deze man zegt. Als God je een tegenover geeft. Heb elkaar dan lief en dien samen de Heer in elkaar. Of je nou hetero of homoseksueel bent. Zij noemen het duisternis licht. Maar het licht, en dat zegt die meneer ook verderop in die preek van hem. De mensen die dit veroordelen, leven nog met een westers denkbeeld. Het licht wordt duisternis genoemd. Maar wat heeft God in zijn woord gezegd, lieve broeders en zusters? Hij schiep hen mannelijk en vrouwelijk. Maar dit gaat straks nog veel verder. U weet het. Vandaag weten heel veel mensen al niet meer tot welke gender ze behoren. En onze kinderen op school worden gewoon daardoor beïnvloed. En als je er wat van zegt, wordt het licht duisternis genoemd. En het zoet wordt bitter genoemd. Maar lieve mensen, Satan weet dat de vrouw een beeld is van de gemeente van Christus. En dat zij uit Christus is. Want het woord van God zegt dat God ons in zijn Zoon heeft uitverkoren van voor de grondlegging van de wereld. En toen werden wij geroepen, Romeinen 8. En toen heeft hij ons tegenover de Zoon gezet. En toen heeft de Zoon gezegd, kijk, de gemeente, dat is been van mijn been. Dat is vlees van mijn vlees. Gelijkvormig aan het beeld van zijn Zoon. Nou, Gods liefde kan niet verdragen dat zijn Zoon beledigd wordt op deze manier, onteerd wordt. En dus spreekt hij door zijn woord, en gelukkig door meerdere predikers, om hier niet in mee te gaan. En ik krijg daar natuurlijk heel veel reacties op, waarom moet je het elke keer zeggen, waarom, maar het moet wel gezegd worden. En natuurlijk zijn er nog veel meer andere zonden, dat weet ik ook wel. Overspel, hebzucht. Macht, eerzucht, komt allemaal voor, hè, in onze kringen. Het is net zo erg. Maar dit is steeds openlijker. Vers 2 van Hosea. Kijk, zij zeggen in hun hart, ja, dat ik al hun kwaad, ze zeggen niet in hun hart, dat ik al hun kwaad in gedachten hou. In hun hart, hè? In hun hart. Ten diepste gelooft men niet meer dat het kwaad is. Want als zonde geen zonde meer is, dan kun je het gewoon doen. Maar wat is het? Hoe is het met u? Weet u dat u straks voor de rechterstoel van Christus komt? Dat alles wat u in uw lichaam heeft omgedragen, het zij goed, het zij kwaad, dat openbaar wordt voor hem. Niet om u te veroordelen, want u bent gered door zijn bloed. Maar dan wilt u toch hem tevreden houden, dan wilt u toch hem dienen of niet? Dan wilt u toch elke leugen, elke onreinheid, alles wat niet past bij zijn persoon, wilt u toch uit uw leven wegdoen? Soms is dat best moeilijk. Maar u heeft daar een open lijn met hem mee, toch? U spreekt daarmee met hem. Maar de christenheid is afgevallen en ze zeggen in hun hart, nou, net als Israël toen, God ziet het kwaad niet. Het is niet eens kwaad. He, als we maar liefdevol en trouw zijn in een relatie. He, of je nou man, man of vrouw, vrouw. Maakt allemaal niet uit. Maar als je maar liefdevol en trouw bent. Dan is dat allemaal oké. De goddeloze rekent buiten God. Maar de afvallige denkt dat God het niet zo erg vindt. En dan zegt die meneer. De orde van het geloof in Jezus geeft voldoende houvast. Om in Jezus plaats zijn zegenende handen. Te zijn voor deze broers en zussen. Zijn zegenende handen. Voor al deze broers en zussen. Die in allerlei samenlevingsverbanden. Hè, samenwonen is al lang geaccepteerd. Ongehuwd samenwonen. En Jezus legt zijn handen zegenend daarop. Nee. Nee. Lees u maar eens wat er staat in 1 Thessalonicense 4 vers 3. Dit wil God. Dubbele punt. Weet iemand wat er dan komt? 1 Thessalonicense 4 vers 3. Want dit wil God. Of dit is de wil van God. Dubbele punt. Uw heiliging. Dat u zich onthoudt van de hoererij. En uw eigen vat in eerbaarheid weet te beheren. Dat is, vat betekent of je lichaam, of je vrouw, of je man. In eerbaarheid. Daar houdt God van. Trouw. Heiligheid. Gerechtigheid. En vandaag, lieve mensen, ik heb daar dan op mijn telefoon, heb ik iemand, ik zal niet al te veel details geven, maar die plaatst altijd van die berichtjes. Ik heb het ook al eens gezegd, doe dat nou niet. Namens God, alsof God daar het woord is, met allemaal van die mooie, zalvende, sentimentele woorden. Je bent mijn kind, ik laat je nooit meer los, je kunt altijd bij me komen. Het staat niet in het woord, maar het wordt zelf, er wordt zelf woord aangegeven. Het is allemaal een beetje... beetje sentimenteel. Natuurlijk is het waar, ik laat je nooit los, maar de hele sfeer is niet meer, dit wil God uw heiliging. Het is allemaal maar, het is allemaal oké, het is allemaal prima, ik hou van jou, kom maar hier. Het slaat door, snap je wat ik bedoel? Dat lezen we niet in Hosea, lezen we niet in het boek Handelingen. Het is allemaal een beetje op de emotie. En vandaag hebben we nodig, lieve mensen, predikers, maar ook u en ik, die gewoon staan voor Gods woord. Uit liefde natuurlijk. Uit liefde. Met hun slechte daden, vers 3, verblijden zij de koning. Met hun leugens de vorsten. Dat zijn de leiders. Vandaag zijn veel voorgangers en predikers en dominees. Verantwoordelijken. Die... zo werelds zijn geworden, dat de slechte daden die gebeuren in de gemeente, hen verblijden. Dat is toch wat, hè? Kun je het voorstellen? Gebeurt gewoon. Allen plegen zij overspel, zegt het woord. En dan staat er dit, ze zijn als een oven, opgestookt door een bakker. Dat is een beetje een merkwaardige beeldspraak. Die pas ophoudt met stoken als het deeg dat hij gekneed heeft, gezuurd is. Een oven, dat wil zeggen, de zonde begint te sluimeren, het wordt steeds heter, het wordt steeds meer opgestookt in het binnenste van de mensen. Het geweten wordt niet meer geraakt, totdat het helemaal doorzuurd is. Zoals de Heer Jezus zegt over het Koninkrijk der Hemelen, de christenheid die zou komen. Het zou zijn als een vrouw die 3 maten meel nam en dat geheel doorzuurde. Verkeerde omgang bederft goede zeden. En vandaag kiezen we leiders die het gehoor strelen. Die zeggen dat het allemaal wel meevalt, dat God van je houdt. Wie je ook bent, wat je ook doet, je mag komen zoals je bent enzovoort. Maar de gemeente is niet een plek waar je mag komen zoals je bent. Als een zondaar mag je komen zoals je bent. Maar als je eenmaal bent gered, dan gaat het niet meer om wie ik ben, gaat het om wat hij wil. Dat is discipelschap. Zoals Paulus zei, wat wilt u dat ik doen zal, Heer? Dat zei hij. Is dat ook uw verlangen? Mooi. Vers 5. Op de dag van onze koning maken de vorsten hem ziek met de gloed van wijn. Word niet dronken van de wijn waarin de bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Wijn wil zeggen bedwelming door de geest van deze wereld. Daarom zegt Petrus ook, wees nuchter. Om God je verstand. Dat wil zeggen, laat je niet meeslepen door deze wereldse geest. Die ons voortdurend bestookt. Met paniek en angst. Maar ook vooral met onreinheid en zonde. En ongerechtigheid. En zodra we naar programma's gaan kijken op televisie. Waarin al die rommel wordt verheerlijkt. Dan worden wij bedwelmd door de wijn. En de vorsten, de leiders... zijn al bedwelmd. Denken dat God is zo is zoals de wereld is. Dat het gaat om grote aantallen, om hevige emoties, zoals het ook op tv gebeurt. Maar dat is God niet. Hij is in het ruisen van de stilte, weet je nog, bij Elia. Bent u bedwelmd door de wijn? Ja, ik ook. Alhoewel mijn maag er niet zo goed tegen kan meer. De enige wijn die ik nog kan hebben, die is van 22,5 euro. Dat is een beetje lastig. Dus die hebben we maar niet meer. Maar die was heerlijk. Alleen, ik bedoel natuurlijk, de wijn van de wereld. De geest, proeft u die geest? Die steeds dikker wordt en steeds heftiger en agressiever wordt. Die steeds minder tolerant is. Ja, tolerant zodra je in hun straatje praat. Dan zijn ze heel tolerant. Als je ineens een andere mening hebt, Gods mening, dat wordt lastig. Over huwelijk, over seksualiteit, over onze planeet. Hè? Kunnen wij als mensen deze planeet redden? Nee, natuurlijk niet. We zelf een potje van maken. Dus al het klimaatgedoe, al die drukte en info en bedrijvigheid, God lacht erom. Hij maakt alle dingen nieuw. De wijn. Hun hart was in hun arglist als een oven. Vers 6. Heel de nacht sluimert hun woede. En 's morgens ontbrandt hij als een laaiend vuur. Zie je dat? Vers 7. Ze zijn allen heet als een oven, zodat zij hun rechters verteren. Al hun koningen komen ten val. En niemand van hen roept tot mij. Ja, God heeft al die koningen, kunt u lezen in de boeken Koningen. Uiteindelijk zijn er heel veel van gedood, vermoord. Door de zonde van het volk. Maar dan zegt hij, niemand van hen roept tot mij. Niemand. Nou mag u even naar Psalm 12 gaan. Psalm 12. Want als u een kind van God bent en als u een mens Gods bent, dan zult u dit gevoel herkennen wat staat geschreven in Psalm 12, vers 2. Er staat, breng verlossing Heer, want goede tieren mensen zijn er niet meer. Onder de mensenkinderen zijn er nog maar weinig trouw. Herkent u dat? Dat is niet om onszelf omhoog te praten. Dat is niet om onszelf op de borst te slaan. Maar dit is een goddelijke, geestelijke droefheid. Dit is een last. Dit is een oprecht verdriet. Er zijn maar weinig mensen trouw. Gelukkig werd ik van de week opgebeld door een broeder. Die ik heel goed ken. U kent hem ook, maar ik ga geen namen noemen. Die zijn zonde beleed. Hoe vaak gebeurt dat nog? Hij zegt tegen mij, ik heb het fout gedaan. Ik heb het gewoon verkeerd gedaan. Ik had hem vorig jaar, anderhalf jaar geleden, erop aangesproken. Ik zeg, wat je nu doet is echt fout. Het brengt schade toe. En hij is tot inkeer gekomen. Hoe vaak gebeurt dat? Dat wij zeggen, ik heb het fout gedaan. Maar net zoals Hosea 7 zegt, niemand van hen roept het mij. Zo zegt Psalm 12, er zijn maar weinig vromen. En Paulus zegt, boze mensen en bedriegers, ze zullen van kwaad tot erger voortgaan. Er zijn er nog die de Heere dienen, absoluut gelukkig wel. Ik ken er veel in ons land. Maar het gaat om de hele christenheid. In de wereld, er zijn er maar weinig trouw. Vers 8. Ephraim met de volken vermengen zij zich. Dus vers 1 tot en met 7 gaat over hun innerlijke zonde. Over hun eigen levens. En vanaf vers 8 tot het einde gaat het over hun banden met de wereld. Hun banden met de machten om hen heen. Zoals Israël steeds weer steun zocht bij Assyrië. Als Egypte weer een beetje dreigend werd. En bij Egypte als Assyrië weer een beetje dreigend werd. Zo zoeken wij als christenen steun bij de maniertjes en de methoden van de wereld. Als er nog maar een paar mensen in de gemeente zijn, dan gaan we allerlei campagnes uit de grond stampen, manieren, methoden om mensen te winnen. In plaats van dat we op onze knieën gaan zeggen, Heer, we zijn maar met zoveel man, maar we hebben in uw woord gelezen, als er twee of drie tot mijn naam vergaderd zijn, dan ben ik al in het midden. En als u erbij wil voegen, Heer, is dat uw wil, is dat uw weg. Maar wij hebben de verantwoordelijkheid om de Heer Jezus te prediken. En hem te dienen, hem te groot te maken, hem te aanbidden. En we gaan niet met de wereld mee. Niet proberen, nou zoals hier in Werkendam. Je mag reclame maken uiteraard. Het bekend maken. Maar via wereldse manieren. Het met een hippe en ja, stoere manier. Kom maar bij ons, wij zijn hier geweldig. Nee. Een waar christen wordt gekenmerkt door soberheid, ingetogenheid en bezonnenheid. En niet door emotionele opwellingen of wereldse methoden. Zoals Israël, hier, Ephraim, met de volken vermengt zij zich. Vers 8. Ephraim is een koek die niet omgekeerd is. De ene kant was zwart geblakerd van de zonde. En de andere kant was wit. Was geen enkel stukje wat gaar was. Niks van de Heere was er. Ziet u hoe God in zijn grote liefde, lieve mensen, zijn volk bij zich wil terugwinnen? Hoeveel ruimte hij inneemt om te spreken in niet alleen dit Bijbelboek, maar in Jesaja, in Jeremia, in Ezechiël, in de kleine profeten Micha, Amos, Joël, Obadja, Naam. Mijn naam gaat niet over Israël, maar u snapt wat ik bedoel. Zo is God, zijn liefde, dit is zijn liefde. Kom terug tot mij, want jullie gaan de verkeerde kant op. En ik hou van jullie, jullie zijn mijn oogappel. Vreemden verteren zijn kracht, vers 9. Ziet u dat? Maar hij merkt het niet, lieve mensen. Een van de grootste gevaren is als we ongemerkt onze geestelijke kracht verliezen. Echt waar. Ik heb gemeentes gekend die alles deden volgens het boekje. Maar de geestelijke kracht was verdwenen. Ze moesten zichzelf opheffen. Er was niemand meer over. Waarom? Het hart was niet meer bij de Heer. Het ging om de vorm. Zo geldt het voor mij, geldt voor u. Merkt u het als uw geestelijke kracht afneemt? En u alleen nog maar bezig bent met Bijbelstudie, zonder de Heer Jezus daarin te zien. Met samenkomsten, zonder de Heer Jezus te verheerlijken. Met Bijbelavonden, zonder Christus daadwerkelijk te zoeken. Ja, dan verliezen we onze kracht, dan wordt het een uiterlijke vorm. En we merken er niks van, zoals Simson. Zijn kracht was van hem geweken, maar hij merkte het niet, staat er dan zo in het boek Richteren. Hij merkte het niet. Weet je, daarom hebben we elkaar nodig. Dan kan mijn vrouw tegen mij zeggen, joh Dirk, je geeft wel mooie lezingen. Hè? Vind wel leuk, maar ik merk gewoon, het gaat niet goed. Je bent te veel bezig met jezelf, of, nou ja, enzovoort. Veel mensen, dat doet ze. We hebben elkaar nodig om elkaar daarop te wijzen, uit liefde. Uit liefde. Ook heeft hij grijze haren gekregen, maar ook dat merkt hij niet. Grijs betekent, de frisheid is weg. Ik zie hier een paar grijze haren. Dat wil niet zeggen dat u frisheid weg is, maar lichamelijk springt u niet meer over een muur, toch? Pas wel weer, met zijn nieuwe sok. Nee, maar Paulus zegt, de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. En ons lichaam is wel dood vanwege de zonde. Ik heb dat vandaag letterlijk gezien. Maar de innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. Wordt helemaal niet grijs, wel nee. Van heerlijkheid tot heerlijkheid worden wij steeds meer op de Heer Jezus gelijkend. Is dat niet geweldig? Maar stel dat we de andere kant op gaan. We krijgen geestelijk grijze haren en we merken er niks van. We worden arrogant, worden hoogmoedig, we worden zelf ingenomen. Ik heb dat heel veel meegemaakt, dat mensen met de waarheid denken te smijten, maar ze zijn zo liefdeloos als wat. Ze hebben het zelf niet in de gaten. Dat is erg hoor. Het gaat niet altijd om of je de waarheid spreekt, maar of je ook in wijsheid de waarheid spreekt. Of je weet wie je voor je hebt. En God zegt tegen zijn volk, moet je nou kijken. Hij heeft niet eens in de gaten dat hij van mij afgeweken is. Lieve mensen, bent u van de Heere God afgeweken? Zit u hier vanavond met geestelijk grijze haren? Of kunt u van uzelf zeggen, ja, ik leef met de Heer Jezus. Ik hou van hem, ik dien hem. Het is in zwakheid, het gebeurt met vallen en opstaan, maar dit is mijn vreugde. Kunt u dat zeggen? Fijn. Hou elkaar daar ook een beetje scherp in. Wij hebben verschillende bijbelstudiegroepen. En we zitten allemaal op de app bij elkaar. Dat is handig tegenwoordig. En wat gebeurt er nou als iemand... Nou ja, een broeder had laatst een operatie. En hij is ook alleen. En dan zie je gelijk de aandacht die er dan voor hem is. De zorg. Iemand gaat er misschien heen. Iemand stuurt een kaart. Snapt u wat ik bedoel? Hou elkaar een beetje scherp. Vaak vragen ze aan mij, hoe gaat het? Maar je kunt ook wel eens vragen, hoe gaat het nou geestelijk? Dan kun je best vragen aan elkaar. Natuurlijk niet aan een wildvreemde. Als je elkaar een beetje kent, kun je dat best vragen. En ik heb een vriend. En hij woont in Oldenbroek. Hij heeft een moeilijk leven gehad. Hij is hertrouwd. Zijn eerste vrouw is overleden, plotseling. We hebben heel veel contact. En altijd spreken wij over, hoe gaat het? Geestelijk leven. Hoe is het met je relatie met de Heer? Dat doe ik met mijn vrouw natuurlijk ook, maar met hem is het toch weer anders. Nou. De Bijbel zegt, ga niet met ongelovigen onder een ongelijk juk. Zoals Efraïm met de volken zich vermengt, hier in vers 8. Daardoor verliezen zij hun kracht. Waarom verliest de christenheid zijn kracht? Omdat ze met de wereld meegaan. Met de wereldse manieren en met wereldse methoden. Ik was vorige week, 2 weken geleden, was ik op een alfa-avond. Een alfa-cursus, kent u dat? Dan moet ik over de Heilige Geest praten. Nou, stiekem doe ik dat dan niet. Dan ga ik altijd over de Heer Jezus spreken. En de alfa-cursus, daar mogen mensen met elkaar gaan praten en gezellig eten. En 10 avonden. Nou. Maar de 3e avond gaat al over het kruis. En maar pas in het weekend moet het gebeuren, het. En dan denk ik, was Paulus ook zo? Ging Paulus ook met iedereen 10 avonden zitten eten? Ik zeg niet dat het geen vrucht oplevert hoor. Maar we moeten toch mensen gewoon zeggen, dit is de avond over het kruis. Het is de Heer Jezus, hij is voor jou gezorgd. Geloof je dat of geloof je dat niet? Ja, ik weet het nog niet. Ja, dan komen we volgende week maar terug. Nee. Dat is een beetje wereldse maniertjes, vind ik hè. Persoonlijk, maar misschien heb ik het helemaal fout hoor. Mensen mogen het evangelie horen en mogen een keuze maken. Zo ben ik ook tot bekering gekomen. Hij zei tegen mij, geloof jij dat de Heer Jezus voor jou gestorven is? Dirk Jan, ja, geloof je dat? Ja of nee? Ik zeg, ja, dat geloof ik. Hij zei niet, nou, denk er maar een week over na, ik kom volgende week weer terug. Nee. Zoals Paulus in Handelingen 17, dan zeggen ze tegen hem op de Areopagus, nou, we willen nog wel eens een keer met u erover praten. Dan zegt Paulus, er komt niks van in. En hij ging weg naar Korinthe. Snapt u wat ik bedoel? Vermenging met de volken, verlies je je kracht. Zoals hier. Vers 12, maar als zij gaan, spreid ik mij net over hen uit. Dat is Assyrië. Er wordt nog even tussendoor gezegd, in vers 10, de trots van Israël en zonder verstand, vers 11. Dat is ook zo typerend voor onze tijd, lieve mensen, de trots. Wij zijn de geweldige gemeente, wij hebben het voor elkaar, bij ons moet je zijn. Wij hebben een geweldige website, wij hebben zoveel leden, wij hebben zoveel mensen tot bekering gebracht. De trots, zonder verstand, dat is niet de geest van God. De geest van God, lieve mensen, stelt zichzelf op de achtergrond en de Heer Jezus op de voorgrond. En als u en ik weten wat voor tijd we leven, dan zijn we niet trots. Dan gaan we niet hoog van de toren blazen. Maar alle ootmoed en nederigheid komen wij met elkaar samen rondom de Heer Jezus. Dan zijn we niet zonder verstand. Als zij gaan, vers 12, spuit ik mij net over hen uit. God gaat ze overgeven aan een vijandig volk, de Assyriërs. Nou, mag u even met mij opzoeken, ik weet niet hoe laat het is, 9:10. 2 Koningen 15. Wat gebeurt er zodra wij de wereld te vriend willen houden? Of de wereld onze gemeenten willen binnenhalen? Of onze eigen levens willen binnenhalen? Wat gebeurt er dan? Dat staat in 2 Koningen 15. Kijk er maar mee. Vers 19. Toen kwam Pul, de koning van Assyrië. Oh, heb je het al? Nog niet. Ben je gaan zoeken? Ik wacht heel even. Mag wel. 2 Koningen 15. Er staat, toen kwam Pul, de koning. Kijk, het is ook een pul. Zie je dat? Een beetje aanschouwelijk onderwijs. De koning van Assyrië tegen het land op en Menahem gaf Pul 1000 talent zilver. Zie je dat? Het kost je wat. Je levert in. Wat had God gezegd? Jullie zijn een heilig volk, afgezonderd van de heidenvolken. En wat gaat hij doen? Hij geeft gewoon 1000 zilverstukken. Als u en ik ons vermengen met de wereld, dan vraagt de wereld van ons om in te leveren. In te leveren van je getuigenis, van je heiliging, van je rechtvaardiging. Inleveren, betalen. De zonde vraagt. Wilt u dat? Nee toch? Zodat deze op zijn hand zou zijn, zie je dat? Ja. Kost je wat, maar dan zijn ze wel op je hand. Dan gaan ze jou niet vervolgen. Nee, dat willen we natuurlijk niet. Dat mensen ons niet aardig vinden als wij voor de Heer Jezus uitkomen. We willen ze graag wel betalen, inleveren en dan worden we weer geroemd. Om het koninkrijk vast te doen zijn in zijn hand. Menahem bracht dit geld op van alle vermogen Israëlieten om het aan de koning van Assyrië te geven. 50 sikkel zilver voor elke man. Toen keerde de koning van Assyrië terug en bleef daar niet in het land. Nee. Geen vervolging. Want u heeft namelijk betaald. Is dat wat u wil? Wilt u uw familie, uw vrienden ten koste van alles goed gezind houden? Moet u gaan betalen. Dan gaat u uw getuigenis inleveren. Dan gaat u uw duidelijke standpunten vanuit het woord gaat u een beetje verzachten. Ja. Maar wat zegt Gods woord? Allen die godsvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Maar weet je wat er staat? Er staat, allen die in Christus Jezus godsvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. In Christus. Dat wil zeggen, naar zijn model, naar zijn bevel, naar zijn geboden. En God zegt hier in Hosea 7, jongens, Israël, wat heb je nou gedaan? Je hebt je vermengd met de volken. Ik zal die volken zal ik gebruiken om jullie te tuchtigen. En dat gebeurt vandaag ook. Vandaag is het oordeel van God in het huis van God dat al die duistere, onreine toestanden worden allemaal goed gepraat. Dat is een oordeel van God. Dat geloof ik. Dat is een oordeel. Maar de vraag is, hoe staan wij daar tegenover? Leveren wij in of houden wij stand? Gaan wij betalen? Of kiezen wij liever voor met hem lijden? Met hem verdragen? Dat is moeilijk hoor. Ook rondom de begrafenis van mijn vader. Maandag zullen de familieleden komen. Niemand gelooft. Misschien 1, 2. Wat ga ik doen? Wat ga ik doen? Hoe ga ik het aanpakken? Dat is moeilijk. Duidelijk. En toch in liefde. Dat is moeilijk hoor. Maar dat is wel de weg. Anders vermerk ik mijzelf met de wereld. En dan zeggen de mensen, dat was fijn. Dat was mooi wat je zei. Ja. Maar ze zeggen niet, het deed wel pijn. Gods woord doet pijn. Maar dat is liefde, de liefde van God. Als een chirurg. Hij haalt dat wat fout is eruit. Om ons te genezen. Nou. Laten we het af gaan sluiten. Ik zou hem wel willen verlossen, zegt hij. In vers 13b. Maar ze zijn van mij weggevlucht. Vers 13a. Ze spreken leugen tegen mij. Ze roepen niet tot mij met hun hart. Ziet u dat? Ze keren niet terug naar de Allerhoogste. Ze zijn als een bedriegelijke boog. Wanneer zij weeklagen op hun slaapplaats. En dan moet u eens goed opletten wat er in vers 14 staat. Er staat, om koren en nieuwe wijn verzamelen zij zich. Zie je dat? Dat wil zeggen, ja, we willen nog wel godsdienstig zijn als het ons wat oplevert. We missen de nieuwe wijn, we missen het koren, we missen gewoon de zegeningen van de aarde, we missen gewoon onze eigen, ja, comfortabele leventje. En daarvoor willen mensen nog wel vasten en bidden om van God iets gedaan te krijgen wat hier op aarde hen een beter leven geeft. Maar God zegt, tegen mij zijn ze weer spannig. Ziet u dat in vers 14? Ze blijven kwaad tegen mij bedenken, vers 15. Ze keren niet terug naar de Allerhoogste, vers 16, als een bedriegelijke boog. Een bedriegelijke boog die raakt nooit doel. Je hebt wel een wapen, maar je mist. En ondanks hun grote mond, staat er in vers 16, hun vorsten vallen door het zwaard vanwege de gramschap van hun tong. Zacharia, Salem, Pekahia en Peka werden allemaal gedood, de koningen. En wie een vriend met de wereld wordt en alleen God wil gebruiken voor zijn eigen comfort, zal niet gezegend worden. Hun vorsten vallen door het zwaard vanwege de gramschap van hun tong. Dit is tot hun spot in het land Egypte, zie. Als je met de wereld heult, zal ook de wereld Egypte je woonplaats zijn. Maar wat is uw woonplaats? Waar voelt u zich thuis? Voelt u zich thuis in de wereld? Of voelt u zich thuis bij hem? Zoals in Johannes 1, de discipelen vragen, waar verblijft u? Voelt u zich thuis bij de Heer Jezus? Mooi. Laat dan dit hoofdstuk vanavond tot een waarschuwing zijn. Niet alleen voor u, maar ook voor de mensen met wie u samenkomt, de mensen die u kent, dat u de moed heeft om soms u uit te spreken tegen bepaalde zaken in liefde en in alle soberheid en bezonnenheid. En zoals Paulus dat in Galaten zegt, ziende op jezelf, weet je wel. We zijn niet beter, nee. Maar God spreekt door ons heen, de woorden van Hosea 7. uit zijn grote hart van barmhartigheid. Keer tot mij terug. En zo begint ook het boek Zacharia. Keer tot mij terug. En dan zal ik je zegenen. Dan zul je mijn kind zijn. Dat ben je al. Maar een kind waar ik trots op kan zijn. Waar ik mij in kan verheugen. Zoals de Heer Jezus tegen zijn discipelen zegt. De Vader zelf heeft u lief. Waarom? Er staat nergens in de Bijbel dat de Vader de wereld lief heeft. God heeft de wereld lief gehad op het kruis. Maar de Vader heeft een bijzondere liefde voor zij, voor hen bedoel ik, die zijn zoon dienen. Wist u dat? De Vader zelf heeft u lief. Zullen we daarmee eindigen? Amen.